mogen u opnieuw herinneren aan de gelegenheden om de Heer met uw gaven te dienen. Eerste rondgang voor de diaconie, een tweede voor eredienst en pastoraat en een derde voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen zullen wij samen ook deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij vervolgen met het zingen van Psalm 125, vers 1 en vers 2. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg in de Sions kerk nooit wijken, wiens grondslag door geen aardvermogen ooit wordt bewogen. Psalm 125, vers 1 en vers 2. Vanmorgen luisterden we naar geschiedenis uit 2 Koningen 5 en we willen nu luisteren naar een geschiedenis uit 2 Koningen 6, namelijk de versen 1 tot en met 7, de geschiedenis van de bijl die gaat drijven door het optreden van Elisa. Dus 2 Koningen 6, de versen 1 tot en met 7, vooraf doen we ook vanmiddag belijdenis van het algemene ontwijfelbare christelijke geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aan ieder van ons spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we verder 2 Koningen 6 vanaf het eerste vers. En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa, zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zeide, gaat heen. En er zeide een, het believe u toch, te gaan met uw knechten. En hij zeide, ik zal gaan. Zo ging hij met hen. Als ze nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen ze hout af. En het geschiedde als een timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide, ach meneer, want het was geleend. En de man zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide, neemt het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Tot zover.
Zullen wij samen de Heere bidden? Wie is een God als gij, zo groot van macht, zo groot van heerschappij, zo indrukwekkend van majesteit en tegelijkertijd zo ontzaglijk, rijk en overvloedig in genade en ontferming. U brengt ons ook vanmiddag weer voor de tweede maal als gemeente in deze Sionskerk samen, terwijl buiten de wind om het gebouw heen te horen is, mogen wij in alle rust en vrede samen vergaderd zijn, om te luisteren wat gij tot ons hebt te zeggen, wat gij op uw hart hebt en wat gij aan ons hart legt, opdat het ook in onze harten binnendringt, onze harten overweldigt en zich een weg baant door het riool van ons hart heen, naar het centrum van ons leven, dat alles onder heerschappij van dat woord van u komt. Als wij dan de wind horen, dan worden wij herinnerd aan het geheimenis van de Heilige Geest. Dat het niet door kracht gebeurt en niet door geweld geschiet, maar door uw geest. En dan vaak heel anders dan wij ons dat voorstellen. Wij denken dat er hele opzienbarende dingen moeten gebeuren, rotsen moeten breken en orkaankrachten nodig zijn. Maar u doet dat in het suizen van die zachte stilte. En dan dieper dan ons diepste bewustzijn. O Heer, wilt u dat vanmiddag ook doen? Dat dat woord geschreven wordt in onze ziel. En dat uw woord levend en krachtig blijkt te zijn. Met dynamietkracht. En dat er helemaal niets is wat voor dat woord van u staande kan blijven. En dat u zo ons verstand beïnvloedt. Dat wij de dingen gaan zien zoals gij ze ziet. U weet hoe blind we zijn. En hoe verkeerd wij de dingen zien. Welke verkeerde interpretaties wij geven aan uw woord. En aan de manier waarop gij de geschiedenis leidt. En waarop u in ons eigen leven bezig bent. Dat we u zomaar zouden kunnen misvatten en mistrouwen. En daarom bidden wij, Heren, dat wij beheerst worden door niets anders dan dat woord van u alleen. Als natuurlijke mens verstaan wij niet de dingen die van uw geest zijn, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. En laat dan uw geest ons die ware wijsheid leren. Ook die hele praktische wijsheid. Ook die wijsheid in het omgaan met anderen. In de opvoeding van onze kinderen. In de manier waarop we ons werk doen en onze studie verrichten en met onze medemensen op weg naar de eeuwigheid omgaan. Als wij dat niet wijs doen, dan zouden we zoveel schade kunnen berokkenen aan u en uw dienst en uw koninkrijk en uw woord. En geef dan dat we het juiste woord op de juiste tijd, op de juiste wijze ook mogen spreken. En dat we niet vrezen wat wij spreken zullen, omdat het de geest van de Vader is die in ons spreekt. O Schepper en Geest, daalt u dan neer. Om zo ons verstand, ons inzicht, het verstaan van uw woord te leiden. En dat we daar de juiste duiding aan mogen geven. Maar neig ook ons hart, onze wil, ons verlangen, ons begeren. Wij verheugen ons in de dingen die juist haak staan op u. En de dingen die we zouden moeten en mogen begeren, die begeren we helemaal niet. Maar u bent bij machte om te doen wat wij niet kunnen. Waar wij niet eens bij kunnen. Wij kunnen niet besluiten om andere verlangens en andere begeerten te hebben. Maar u maakt dat wij een hart hebben dat maar één verlangen overhoudt. Eén ding heb ik van de Heer begeerd en dat zal ik zoeken. Om al de dagen van mijn leven te wonen in het huis van de Heer. Om de liefelijkheid van de Heer te onderzoeken en te aanschouwen en daarop nooit uitgekeken te raken en te onderzoeken in zijn tempel en in zijn verzoening en in die vlees geworden tabernakel de Heer Jezus Christus. O, laat ons hart daarna verlangen, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En dat we aan u genoeg hebben en van u nooit genoeg krijgen. En dat alle andere begeerten daardoor worden gedood en worden overwonnen. Wat baat het een mens als die de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u nog begeren? Helemaal niets. Laat uw geest ook in de diepte van onze ziel, in dat onderbewustzijn werken en dat beheersen, dat we onze dromen mogen dromen die vol zijn van u. En dat we mogen zeggen, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. En dat u zo ook die goede, zuivere, heilige gedachten van u geeft in de slaap. En dat we in de slaap verkwikt worden met datgene wat gij tot ons hebt te zeggen. Hoe u uzelf in uw woord openbaart. Hoe daar de schoonste van alle mensenkinderen, elke bladzijde van uw woord ons tegemoet straalt. En dat hij voor ons de schoonste is van alle mensenkinderen. En dat hij al het schoon van de mensen en al het schoon van de schepping, wat zo schoon kan zijn, ver te boven gaat. Wilt u ook ons geweten zuiveren, Wij kunnen ook na ontvangen genade zo'n onzuiver geweten hebben. Zo onzuiver gevormd zijn in ons geweten. En wij bidden dat u dat licht van uw woord daarover laat schijnen. Dat de dingen waar we ons voor moeten schamen, dat we ons daarvoor schamen. En dat de dingen waarvoor we ons helemaal niet hoeven te schamen, dat we ons daar dan ook niet voor schamen. En dat die misvorming van ons geweten wordt opgeheven en doorbroken. En we ook daarin vernieuwd worden van dag tot dag. En geef ons bewustheid daarvan, opdat we heel afhankelijk zijn van u en van uw Heilige Geest. Och dat uw Geest ons die ware wijsheid leren. Och schonkt gij ons de hulp van uw Geest. Wat zijn wij ook vanmiddag hulpeloos zonder uw Heilige Geest. In het spreken en nog veel meer in het luisteren. Als wij sprekend luisteren naar datgene wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. Laat het zo een beweging zijn van uw Heilige Geest. En laat de wind van de Heilige Geest die wij niet onder controle hebben, die wij niet kunnen zien, laat die ons vanmiddag samen onder controle nemen. En dat, ook al kunnen wij het niet zien, en ook kunnen wij het niet allemaal op een rijtje krijgen, dat we toch onder zijn heerschappij zijn. En door hem geleid worden, niet in sommige waarheden van uw woord, sommige lievelingswaarheden van uw woord, maar in al de waarheid. Ook als het tegen ons ingaat, en ook als het buiten ons bereik ligt, dingen waar we helemaal niet over nadenken, o neemt u ons bij de hand. En wilt u ons de schatten van uw getuigenis onthullen. En mogen we zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Och dat gij de hemelen scheurde en dat u neerkwam. En laat uw Heilige Geest ook dat woord schrijven in ons hart. En getuigen met onze ziel dat dat woord van u de enige, absolute, hoogste waarheid is. En dat al die vraagtekens van onze kant veranderen in uitroeptekens. En dat we mogen meebelijden de vastheid van uw woord. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. En hij zal mij nooit verlaten. Dat de vastheid van uw woord door de vastheid van uw Heilige Geest ook de vastheid en de zekerheid, het ankerpunt, het vaste ankerpunt van onze ziel mag zijn. Hoezeer we dan ook heen en weer geslingerd zijn. En wat dan allemaal ook niet duidelijk voor ons mogen zijn. En wat ons dan ook allemaal in het leven bestormt. En hoe de boze kan zeggen, gij hebt geen heil bij God. Dat we tegen die duizend aanvallen in, die ene vastheid en zekerheid van uw woord mogen overhouden. Alle mensen zijn leugenachtig. Maar God alleen is de waarachtige. En hij zal nooit herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. En wat uit zijn lippen ging, dat is zo vast. Vaster dan de kosmos. En dat is ongebroken. En onbreekbaar. En aller volken macht is niets bij hem geacht. En al de machtigen van deze aarde, die zullen hem toch moeten dienen. Bewust of onbewust, en die in de hemel woont, die zal lachen om al die opstandigheid en al dat verwerpen en al dat gehoon van zijn naam. En hij laat de machtigen van deze wereld pionnetjes zijn, loopjongens zijn in zijn dienst en in zijn koninkrijk. Raders in dat grote uurwerk van uw plan. En dan lopen er dan vele raders tegen de hoofdraders in. Ze hebben toch allemaal een plaats en ze hebben allemaal een functie. Heren, wilt u ons daarin dan ook oefenen? Om ons niet blind te staren op de omstandigheden, maar dat woord van u en de leiding van u beter te vertrouwen dan ons eigen waarnemingsvermogen. Neem onze levens, laatste heren, toegewijd zijn aan u. En laat onze harten open bloeien naar u. En laat die vrijmoedigheid van uw Geest en die blijdschap van uw Heilige Geest en de vrucht van de Heilige Geest allemaal door de wind van de Heilige Geest ontbotten en ons leven zo herscheppen. En dat we mogen leven, niet voor eigen belangen, maar voor de belangen van u en van uw koninkrijk. We bidden dat u zo de hele gemeente gedenkt, van de jongste tot de oudste. En dat elke hoek van dit gebouw doorwaaid zal zijn met de wind van de Heilige Geest. En we bidden dat ook voor de gemeente die voorafgaand aan onze dienst hier is samengekomen. En ook broeder Egas mag in ons midden zijn. U kent de stormen waar zijn kerkgenootschap zich in bevindt. Wij bidden, Heere, dat de stormen juist mogen dienen om des te dieper verworteld te zijn in die vaste en onwrikbare beloften van u. Dat u het hebt gezegd, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Het kan er wel op lijken dat de poorten der hel veel machtiger zijn en veel wijzer zijn. En dat die gemeente van u zo weerloos en broos is. En dat er helemaal niets van overschiet. Maar dat woord van u, die belofte van u over uw kerk, is meer waard dan alles wat op synode, vergaderingen wordt besproken en wordt beslist. En mogen we daar dan onze hoop op stellen. Wat u, de koning van de kerk, doet. En wat u bezig bent te doen. En dat ook daarvan geldt. Wat in de Jozefgeschiedenis wordt uitgetekend, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En wat mensen ten kwade bedacht hebben, echt ten kwade, dat gij dat ten goede bedacht hebt om een groot volk in Nederland, in de kerk en buiten de kerk, in het leven te behouden. O, wij bidden dat ook in deze Friese wouden, waar gij eertijd zo krachtig en heerlijk hebt gewerkt, die wind van de Heilige Geest blijft waaien. En dat mensen van buiten de kerk ook worden aangeraakt door die wind. Dat niet alleen in elke uithoek van de kerk, maar ook in elke uithoek van de samenleving, de wind van de Heilige Geest zal doordringen. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind en doorwaai de hof van uw gemeente. En dat de specerijen, de heerlijke geuren, de geur van uw zoon, die liefdegeur die elk tot liefde moet nopen, zal uitgebreid worden ook buiten de kerk. En dat mensen gaan zeggen, in zoveel verwarring in onze samenleving, wat wil toch dit zijn? Om zo houvast en richting te krijgen in dat getuigenis van uzelf. Waarvan geldt dat het wijzer is dan alle wijsheid van de mensen. En dat het meest dwaze van u wijzer is dan het wijze wat deze wereld samen kan bedenken. En dat we zo die ware wijsheid, die levenswijsheid van u mogen ontvangen. En daarin mogen wandelen. En ons daar al de dag in verheugen en verblijden. En daarop niet uitgekeken raken. En uitzien. Naar die dag dat al de gordijnen worden opengeschoven en wij u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. We bidden u deze dingen, deze grote dingen, omdat u ook groot bent. Wat beledigen wij u met onze kleine gebeden en beperkte gebeden. Gebeden die afgemeten zijn naar menselijke maat en naar onze menselijke voorstellingsvermogen. Beschaamt u al ons klein geloof en verheerlijk uw naam en uw kracht. En dat alles omwille van hem die krachteloos is geworden. En die aan het kruis heeft gehangen. Veracht een spot en smaad van mensen. Uw lieve zoon. De Heer Jezus Christus, omdat wij nimmer door hem verlaten zouden worden, uit pure gunst alleen. Amen. Wij willen samen gaan zingen, Psalm 33, vers 7 en 8. De grote schepper van alle dingen ziet uit het ongenaakbare, ontoegankelijke licht. Denk alleen al aan het licht van de zon. Het gans gedrag, maar ook de ganse gedachten van de stervelingen, die wij zijn. En niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning waar hij heerst als koning, waar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijke ogen op het hele mensdom neer. Psalm 33, vers 7 en vers 8. gemeente. We zitten nog steeds in de tijd van Elisa. Vanmorgen hoorden we al even, het was de tijd van de splitsing van het rijk van de 10 stammen en de 2 stammen. Het was natuurlijk geestelijk een drama. En maatschappelijk ging het best wel goed in de tijd van Achab. Er was voorspoed en welvaart, economisch, kon alles zo'n beetje gaande blijven. We herkennen dat ook wel in onze situatie. Maar in die scheuring van het rijk van de 2 en 10 stammen was er wel een wissel omgezet. Jerobeam zei, we maken gouden kalveren in Dan en Bethel. Dat was een heel helder idee, vond hij zelf. Hè? Dan blijf je gewoon God dienen. De God die je uit Egypte heeft uitgeleid. Maar hij doet het op je eigen manier. En geef je eigen invulling eraan. Nou, daar is toch niks mis mee. Dan dien je toch God. Je hebt goede bedoelingen, goede intenties. Nee, zegt de Heer. Je moet geen beelden van mij maken. Hè? Niet je eigen beelden van mij maken. Om mij daardoor te dienen. En dat was ook de eerste stap naar de zonde tegen het eerste gebod. Het eerste gebod zegt, je moet geen andere goden dienen in plaats van mij. Achab die trouwde met die Zebal. Die kwam uit Tyrus en Sidon. En die keek Achab eens aan en ze zei tegen Achab, zeg Achab, je denkt toch niet dat ik die gouden kalveren ga aanbidden? Je denkt toch niet dat ik de God van Israël ga dienen? Ik ben opgegroeid in de traditie van de Baal. En mijn vader en moeder en mijn opa en oma, ze hebben allemaal de Baal bediend. En die Baal die heeft vruchtbaarheid gegeven, van geslacht op geslacht. Die God wil ik ook dienen. Maar ja, Achab die moest er wel even aan wennen en hij moest een keertje slikken. Maar toen heeft hij toch gezegd, nou ja, Izebel, dat is prima, ga jij dan maar die Baal dienen. En zo kwam de Baaldienst, de echte afgoderij, de pure afgoderij in dat rijk van de 10 stammen. En verbreidde zich over dat hele rijk van Joram. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Elisa, zijn voornaamste taak was dat hij mentor was van profetenscholen. Wij zouden zeggen seminaria, wij zouden zeggen theologische scholen. En dan zie je dat er, ondanks die hele donkere geestelijke situatie, dat er jonge mannen worden geroepen. En die voegen zich bij Elisa en die gaan op die seminaria onder leiding van Elisa theologie studeren. Je had 3 van die seminaria, in Gilgal en in Bethel en in Jericho. Dus redelijk dicht bij elkaar ook nog. En waarschijnlijk gaat het hier over dat seminarium in Gilgal tegen de Jordaan aan. Elisa is daar mentor en er zijn jonge mannen. Die komen bij hem. En dat zijn niet alleen jongens van 18, hè, die geen gezin hebben en zo. Als je de voorgaande hoofdstukken doorbladert of terugbladert, dan zie je dat het soms ook mannen zijn die getrouwd zijn en die een gezin hebben. Die het helemaal niet zo breed hebben. En dan is het heel lastig en dan vraagt het offers om theologie te gaan studeren. Dat was toen zo en dat is ook vandaag zo. Ik ben natuurlijk een vertegenwoordiger van zo'n seminarium. En dan zie ik dat er mannen zijn die een gezin hebben. En die de eindjes aan elkaar moeten knopen en zich afvragen, hoe moeten wij toch die theologiestudie gaan doen? En dan ben je er verbaasd over, dat ondanks al die vragen en al die bezwaren, dat er toch een drive is en een roeping is om toch zich beschikbaar te stellen en de studie te ondernemen om zich voor te bereiden op een plaats in het koninkrijk van God. Dat eigen belangen niet meer de overhand hebben, maar de belangen van God en van zijn naam en van zijn koninkrijk. Leer mij, o God van zaligheden, mijn hele leven in die dienst van u te besteden. En misschien zijn er hier ook wel, is hier een theologie student, zie ik. En misschien zijn er wel anderen die met zo'n roeping lopen. En die zich ook afvragen, ja, hoe zal de Heer de wegen banen? Nou, moet je eens vanmiddag luisteren hoe dat gaat en hoe de Heer inderdaad de wegen baant. Als je het helemaal mag verliezen aan Hem en het niet meer jouw project is, maar het zijn zaak is, dan mag je in alle zorgen ook weer heilig onbezorgd zijn. Heer, geeft een revij. In het gebed baden we nog naar aanleiding van het Friese revij. Om een revij, een frisse revij in de Friese wouden, zoals dat in het verleden is geweest. Nou, hier zie je in de Bijbel een voorbeeld van een revij. Een opleving, een opwekking. In die donkere geestelijke situatie roept de Heer jonge mannen en die gaan daar studeren. Ik sprak net aan mensen die daarmee worstelen en daar vragen over hebben en die drang ook gevoelen. Maar ik hoop dat iedereen trouwens daarmee bezig is, hè? Kent u misschien vraag 103 van onze Heidelberger? Dat is de uitleg van het vierde gebod. Wat vraagt God van ons in het vierde gebod? Nou, het is vandaag zondag, hè? Het vierde gebod gaat over de zondag. Nou, wat vraagt God in het vierde gebod? Wat vraagt God vandaag in het bijzonder van ons? Nou, in dat vierde gebod staat dan dat we dat woord van God heel toegewijd horen. Dat we sacramenten niet nalaten, maar gebruiken. Dat we de Heere aanroepen in de gebeden, zoals we zo even hebben gedaan. Dat we de armen christelijke handreiking doen, diaconiecollecte. Maar weet u dat er in dat antwoord van de Heidelbergen nog iets vooraf gaat? Ten eerste dat de kerkendienst en het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat zijn niet de scholen voor christelijk basisonderwijs of voor christelijk voortgezet onderwijs, maar dat zijn de theologische scholen. Dus als je zondags wakker wordt, dan mag je in het bijzonder in je hart er naar uitzien dat de kerk wordt bewaard, dat de predikanten worden geroepen en worden gezonden en dat die scholen waar die predikanten worden voorbereid en worden geoefend in de verborgenheden van het geloof in het woord van God, dat dat werk gelukkig zal voortgaan. Heeft dat een plaats in je hart? Niet alleen je eigen ziel, maar ook de glorie en het welzijn, de welvaart van de kerk. En dat er dienaren zijn en dienaren blijven. En elke generatie weer nieuwe dienaren worden geroepen. Niet alleen voor onze eigen denominatie, hè, maar voor die wereldwijde kerk van God. De oogst is heel groot. En de velden zijn wit om te oogsten. In Nederland. Hè? Als je een beetje de berichten en de media bijhoudt, dan is het je misschien wel eens opgevallen dat 1/6 deel van onze jongeren, die heeft psychische hulp nodig. Vanwege eenzaamheid en vragen over zinloosheid en angst en depressie. Hoe zou dat komen, denk je? Zou dat niet hierdoor komen wat Salomo ergens schrijft? Hij zegt, als er geen profetie is, als er geen profetisch woord is, als er niet dat woord van God is wat je leven doorlicht en in het juiste licht plaatst, dan wordt een volk ontbloot. Dan word je radeloos, dan raak je in verwarring. Dan weet je niet wat het doel van je leven is en wat de richting van je leven is. Nou, dat kunnen wij vandaag met onze handen tasten in de samenleving. De velden zijn wit om te oogsten. Is dat evangelie van God wat we elke zondag mogen horen? Dat is toch het antwoord met hoofdletters op deze noten, deze verlegenheid. Bid dan de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in zijn wijngaard uitstolt. Niet alleen binnen de kerk, maar ook een evangelisatiewerk. De velden zijn wit om te oogsten. Er zijn zoveel jongens en meisjes die hebben nog nooit de naam van Jezus gehoord. Dan hebt u de situatie hier van dat seminarium van Elisa. En dan worden mensen geroepen. En er worden zoveel mensen geroepen dat het seminarium uit zijn voegen puilt. Probeer het maar gewoon heel simpel voor te stellen. Hè? Elisa die geeft een college over de reinigingswet uit het Oude Testament. Wat is rein en wat is onrein en wat mag je eten en wat betekent dat allemaal. En hoe zal dat allemaal in de Heer Jezus tot zijn vervulling komen. Maar die collegezaal is veel te klein. En die studenten die kunnen niet allemaal in die ene zaal. Dus sommigen zitten op de gang en die zitten daar met hun notitieboekje. En die maken daar hun aantekeningen. Ze horen Elisa wel, maar ze zien hem niet. En dan is het middag eten en dan gaan ze naar de eetzaal. Maar ook die zaal is te klein. En sommigen nemen hun schaaltje mee naar buiten en gaan dan in het zonlicht hun eten opeten. Dan is de hele collegedag voorbij. En dan gaan ze naar de slaapzaal. En ook dat is te klein. En daar kan iedereen geen plaats krijgen. En sommigen nemen hun slaapmatje dan mee. En die gaan misschien wel naar het platte dak van dat seminariumgebouw. En dan kijken die studenten elkaar eens aan. En ze zeggen, ja, dit is toch eigenlijk niks, hè. Voor een tijdje, voor een dag of zo kan dat wel. Maar dit kan niet zo blijven. We moeten een goede oplossing hebben. En de goede oplossing is niet dat we het gebouw een klein stukje uitbreiden, maar dat we een heel nieuw gebouw bouwen. Nou, dat overleggen zij met Elisa. En Elisa is niet zo'n hooghartige manager, hè, die denkt alleen mijn ideeën zijn goed. Nee, die is nederig, die is echt dienend, die is ontvankelijk en luisterend. En hij zegt tegen zijn studenten, jongens, dat is een heel goed idee. We moeten inderdaad een echt nieuw gebouw gaan bouwen. En een van die studenten zegt nog, gaat u dan wel mee? Nou, je mag er iets in horen, hè, wat Mozes ooit heeft gebeden. Heren, we gaan hier niet weg als u niet meegaat. Bedenk maar even dat Elisa een miniatuurtje is van die hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. En Elisa zegt, ik ga met jullie mee. En dan gaan ze met z'n allen op zoek naar een geschikte plaats om daar een nieuw gebouw te bouwen. Aan de oever van de Jordaan. En ze vinden daar een stuk bos blijkbaar. Ze denken, als we nou die bomen omhakken, dan kunnen die gebruikt worden als grondstof, als planken voor dat nieuwe gebouw. En op die plaats kan dat gebouw dan ook verrijzen. Het wordt een eenvoudig gebouw. Hè, van het hout gewoon langs de Jordaan. Dus niet heel luxe zederhout van de Libanon. Ook niet van marmer opgetrokken. Eenvoudig onderkomen. Precies geschikt voor het doel waar het nodig voor is. En ook niet meer en ook niet minder. En Elisa zegt, jullie moeten wel allemaal je hand uit de mouwen steken. We houden niet van die vrome mannetjes die zo geestelijk zijn dat ze niet met hun voeten in de modder willen staan en in de klei willen staan. Maar ze moeten gewoon de hand uit de mouwen steken. Ook praktisch werk. Dat is vandaag ook nog altijd relevant, denk ik, voor dominees en theologiestudenten en zo. En al die jongens die gaan meehelpen. En is er één, die staat hier eigenlijk centraal, hè. Die heeft geen bijl om dat hout te gaan hakken. Misschien zeggen wij vandaag, joh, geen bijl, dat is gewoon eigenlijk onbestaanbaar. Als je naar een of andere gamma of praxis gaat, dan kun je voor een paar tientjes heb je al een bijltje. En als je een hele professionele wilt, dan kost die misschien 100 euro. Je hebt ze ook nog wel 180 euro, zag ik op internet. Maar dan moet je toch zo'n bijl kunnen aanvallen. Nou, als je even probeert voor te stellen dat we in een ijzeren tijdperk leven, waarin ijzer veel kostbaarder is dan in onze situatie. Als je het even omrekent, dan zou die bijl wel zoiets gekost hebben als een auto vandaag, een kleine auto vandaag. Dus dan heb je het over verschillende duizenden euro's. Dan kun je wel voorstellen dat die student daar geen mogelijkheden voor had. Maar hij heeft iemand in zijn netwerk, die heeft zo'n bijl en die is ook nog bereid om hem uit te lenen. En die student natuurlijk blij. Dan kan hij met de andere studenten mee en ze gaan daar naar die oever van de Jordaan en met z'n allen gaan ze aan de slag om die bomen om te hakken. Je ziet deze student bezig en hij geniet ervan om werkzaam te zijn ten dienste van het koninkrijk van God. Hij is zo dankbaar dat hij die bijl ter beschikking heeft gekregen. En hij hakt al zijn kracht en hij is ook nog vakkundig. Hij weet op de goede plaats elke keer die boom te treffen. En dan slaat hij opnieuw en dan krijgt hij de schrik van zijn leven, want dan gaat die bijl van de steel. Met een grote boog belandt hij midden in de Jordaan. En een plons. En wat kringen van water. En die bijl is naar de bodem gezakt. En die jongen die roept gelijk naar Elisa. Man Gods, de bijl is van de steel. Dus Elisa is blijkbaar heel dichtbij. En zijn naam betekent zoiets zelfs. De Heer is mijn hulp. Dus al die dingen die klinken erin mee. Misschien zal deze student ook wel hebben gedacht. Als die zegt hij was geleend. Wat moet nou die uitlener van die bijl wel denken? Dan leen ik een bijl uit voor het koninkrijk van God en dan raakt hij kwijt. Ik leen nooit meer iets uit aan dat seminarium. En die jongen die voelt dat, hè, dat is, ja, dat raakt God. Dat raakt de glorie van God. Heer, wat zult gij met uw grote naam doen? En Elisa die vraagt heel nauwkeurig, waar is die bijl terechtgekomen? En de jongen wijst het aan, zo goed mogelijk. En Elisa neemt een stuk hout, het is daar natuurlijk overvloedig voorhanden. En hij gooit dat zo precies mogelijk naar die plaats. En dan gebeurt er een wonder, zeggen wij. Die bijl, die komt aan de oppervlakte. En met een paar takken of zo kunnen ze die bijl naar de kant halen. En weer aan de steel bevestigen. En de arbeid die kan worden vervolgd. Dat is ongeveer de geschiedenis. En stel je nou voor, hè, dat we een beetje evangelisatorisch ingesteld zijn. Dan vraag je wel eens aan je buurman, zegt buurman, we hebben het over het geloof gehad. Je moet gewoon eens een keertje meegaan naar de kerk. Ik hoop dat dat gebeurt, hè, dat mensen uit de wereld die nog nooit in een kerk geweest zijn, dat die gewoon eens een keertje meekomen met je. En dan is je buurman of je collega, die is in de kerk. En die hoort deze geschiedenis. Ik denk, ja, het lijkt wel een sprookje. Moet je, gaan die christelijke mensen, die gaan nou elke zondag naar de kerk en die horen zulke rare dingen dat een bijl drijven? Een bijl drijft toch niet? Wat moet je nou met zo'n verhaal? Nou, er zijn zelf dominees die zeggen, nou ja, je moet het natuurlijk niet letterlijk nemen. Die geschiedenis is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Het is wel waar. Elisa die heeft heel veel indruk gemaakt en die heeft sporen getrokken met zijn optreden en zijn prediking. En mensen gingen daarom verhalen bedenken om tot uitdrukking te brengen hoeveel betekenis Elisa wel had. We noemen dat mythevorming. Dus het is wel waar. Hè, er is iets van waar. Die Elisa die heeft betekenis gehad, maar het is niet historisch gebeurd dat die bijl ging drijven. Nou, dan ben je er vanaf, hè. Maar ik zou niet weten waarom wij niet gewoon letterlijk deze geschiedenis laten staan. Maar dan wordt het niet makkelijker van natuurlijk. Als deze gebeurtenis nou echt gebeurd is. En die bijl die is echt gaan drijven. Waarom gebeurt dat? En houdt God zich dan bezig met een bijl? Met een stuk gereedschap? Vanmorgen ging het over Naaman. Daar kun je nog iets bij voorstellen. Dat is een mens in nood. Hè? En die is ten dode gedoemd. En die zoekt de toevlucht bij Elisa. En zo heeft de Heer Jezus melaatsen gereinigd. En doven weer laten horen. En blinden het gezicht gegeven. Zelfs doden opgewekt. Maar een bijl. Zo. Dood stuk gereedschap. Commenteren zich daar dan ook over? En doet hij daar zelfs wonderen voor? En grijpt hij daarvoor in om die bijl te redden? En misschien heb jij het afgelopen seizoen wel verlies geleden. Je moeder zou een aangrijpende ziekte hebben kunnen krijgen. En al die artsen die hebben hun hoofd geschud en die zeggen, ja maar hier baat geen hulp. Geeft de Heer dan wel een bijl terug en geeft hij dan niet je moeder terug? En is die onomkeerbaar naar het graf gesleept? Is dat onze God? Die wel een bijl redt, maar mensen niet redt? En als God een bijl redt, waarom redt hij dan die christenen niet die vervolgd worden? Er zijn vandaag de dag ongeveer in de wereld 350 miljoen christenen die omwille van het geloof worden verdrukt. Ik las pas in Nigeria 5660 christenen gedood vorig jaar. En wij weten geen cijfers van Noord-Korea, wat gebeurt er allemaal in China en noem al die landen maar op. Waarom steekt God daar zijn hand niet uit? En waarom doet hij dan daar geen wonderen? Dat de wereld zal zeggen, dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. Ja. En waarom doet hij dat niet in 2024 hier in Damwoude? In Wouterswoude? In de Wouden? Dan zou je tegen je buurjongen kunnen zeggen, joh, ga maar mee, dan zal ik je laten zien dat onze God de levende God is. Die laat bijlen drijven. Wie kan dat hier in deze wereld? Al die goden en al die afgoden, die kunnen dat niet bereiken. Maar onze God is de levende God en die heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Gebeurde er maar wonder, hè? Zouden er misschien minder mensen de kerk verlaten? Dan zou er misschien een middel zijn dat mensen uit de wereld worden gewonnen voor dat koninkrijk van God. Ja, dan heb je het nog over anderen. Je kunt het ook nog hebben over jezelf. Nog niet zo lang geleden werd ik op een Horenbeekschool gevraagd bij de godsdienstdocenten. Die hadden een enquête gehouden onder de studenten. En in een groep van 60 studenten hadden 40 gezegd dat ze de vragen hadden over, bestaat God eigenlijk wel? En wat merken wij van God? Stel je nou voor dat het allemaal één grote fantasie is. Dat wij mensen dat allemaal zelf bedenken, dat er een God is die de wereld heeft geschapen en die zal terugkomen en zo. Weten wij wel zeker dat die Bijbel waar is en dat de Koran niet waar is? Zou het niet veel makkelijker zijn om te geloven als je in de tijd van Elisa leefde? Zouden wij niet veel beter in de tijd van het Oude Testament kunnen leven? Dan gebeurde er tenminste nog eens wat, hè? En dan kun je gewoon met je eigen ogen zien dat God leeft en dat hij regeert en dat hij over alle dingen gaat. Hier een bijl gered en bij ons lijkt het wel zo, ja, zo stil en zo leeg van God. Nou, dat zijn allemaal vragen, hè, die zomaar, als er wat over mediteert, die zomaar spontaan boven opborrelen. En we kunnen het natuurlijk niet hebben over al die vragen, maar we kunnen wel een klein beetje wat hoofddingen samen delen. En die dingen die waar we het verder over willen hebben, wil ik verdelen in drieën. En zo, de drie labels, zeg maar. Het eerste label is, een wonder is abnormaal. Het tweede label is, een wonder is een sacrament. En het derde label is, een wonder is normaal. Dus een wonder is abnormaal, een wonder is een sacrament en een wonder is normaal. Een wonder is abnormaal. Waarom dat label? Nou, wij zouden het idee kunnen hebben, in het Oude Testament, er gebeurde op elke hoek van de straat wonderen. En die mensen liepen tot hun knieën in de wonderen. Nou, is helemaal niet zo. Er zijn in de Bijbel drie perioden dat er veel wonderen gebeurden. Dat is de tijd van Mozes, de tijd van de wonderprofeet Elisa en de tijd van de hoogste profeet Jezus. Dat waren tijden dat er enorm veel wonderen gebeurden. Maar daartussen zaten soms eeuwenlang zonder dat er een wonder gebeurde. En die bijlen die zakten dan wel gewoon naar de bodem. Ze bleven gewoon op de bodem van de Jordaan liggen als ze in de Jordaan terechtkwamen. Dus in die zin heeft die tijd van het Oude Testament niet iets voor op onze tijd. In de tijd van het Oude Testament hadden gelovigen ook moeite om in God te geloven. Omdat ze zeiden, waar is God eigenlijk? En wat merken wij van God? Ken die psalmregel niet? Als ik voorwaarts ga, dan zie ik God niet. En als ik achterom kijk, dan merk ik helemaal niets van God. Dat is aangrijpend. Dus je hebt het gevoel dat je in een heel groot vacuüm zit en je denkt, waar is God eigenlijk? En u kent die woorden van Asaf toch misschien ook wel. Ik bedoel niet alleen met je hoofd, maar misschien herken je ze ook met je hart. Zou God wel weten van mijn droevige lot? En dus Asaf bedoelt niet van of God dat allemaal weet en dat hij alwetend is. Maar Asaf bedoelt zoiets van, ja, God zit in zijn hemelse paleis en ik zit hier op de aarde en ik sta met mijn voet in de modder. En het lijkt alsof God zich daar helemaal niet voor interesseert. En dat hij helemaal niet vol van ontferming is. En dat hij met het grootste gemak mij aan laat ploeteren, aan laat modderen. En dat God helemaal niet interesseert dat er zoveel moeite en zorg in mijn hart is. En je zou ook nog kunnen denken aan 4 psalmen verder, hè? Psalm 77. Zouden de beloften van God altijd hun vervulling missen? En zou God vergeten genadig te zijn? Maar je kunt heel braaf, orthodox tegen zo iemand zeggen, natuurlijk houdt God zijn belofte en natuurlijk vergeet God niet genadig te zijn. Maar als het zich in je hart voordoet, als die bange vermoedens zomaar spontaan bovenop borrelen in je hart, dan is het niet zo vanzelfsprekend, hè, dat God een belovende God is en dat er geen woord wat uit zijn lippen ging ter aarde zal vallen. En dan kun je bang zijn dat God inderdaad vergeet om genadig te zijn. Dat God jou vergeet. En dat hij jou aan je lot overlaat. Als ik voorwaarts ga, dan zie ik hem niet. En kijk ik achterom, dan merk ik hem niet. Aanvechting van het Oude Testament. Aanvechting van 2024. Misschien wel jouw vraag, jouw bange vermoeden. Maar misschien preek je ook mee, hè? En heb je gelijk ook een andere gedachte. Dat er een andere psalmregel is die in jouw ziel leeft. Deze psalmregel bijvoorbeeld. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. In de schaduw van de dood. Hè? Dus de dood die werpt zijn schaduw over jouw leven. De dood is dan geen theorie meer, maar de dood is dichtbij. Zo dichtbij dat je in de schaduw bent van de dood. Zo dichtbij is het monster van de dood. Je kunt geen kant op. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. In een dal van de schaduw van de dood. En dan geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Dat is de antenne van het geloof, hè? Antenne is, u weet hoe het werkt, hè? De lucht is vol van radiogolven. Maar als je geen antenne hebt, ja, dan merk je er niks van. Maar als je een antenne hebt, dan vang je die radiogolven op en dan hoor je wat er allemaal in de lucht is. En zo zou je het geloof in die zin een antenne kunnen noemen, hè? De wereld, de schepping is vol van God. En als er antenne van het geloof is, dan vang je die aanwezigheid van God op. En dan merk je dat God er is. En dan geloof je dat God er is. En dan zeg je die psalm 23, hè? Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. In het licht van het grootste kwaad. En dan kraakt die antenne misschien een beetje. Ook is het een onvolkomen geloof, maar dan straalt het toch door, hè? En dan zeg je niet meer, waar is God? Maar dan draait het om, dan zeg je, waar is God niet. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Wij zijn allemaal moderne mensen. En dat betekent dat we eigenlijk, ja, de wereld, de geschiedenis, maar ook je eigen lichaam en je eigen leven, allemaal losgemaakt hebben van God, hè? We kunnen zo het idee hebben, ik begin maar bij mezelf, dat ons lichaam is een soort machinetje. Nou ja, en die machine moet goede brandstoffen hebben, er moeten vitamine A in en B en C en de hele rattenplan. En dan blijft dat machinetje wel draaien. Er moeten brandstoffen en vitamine en mineralen en noem maar op. En dan kan de machine draaien. Dan gaat het met mijn lichaam wel voort. Dus je bent meer afhankelijk van een dokter die de goede ingrediënten jou aanwijst en een pilletje jou aanbiedt. Ja, wat heeft de schepper er eigenlijk mee te maken? En dan zeggen wij een wonder, dat is iets. Dat die schepper naar de machinetje zit te kijken. En denkt, oh, dat gaat wel aardig met de machinetje. Ja, kijk gewoon een beetje toe, op zijn arm over elkaar. En heel af en toe, oh ja, dan doet God een wonder. En dan grijpt hij even in. En dan draait hij hier bij Elisa de zwaartekracht om. Maar verder, die zwaartekracht gaat automatisch. Dat is die machine. Wat moet je daarvan denken? Beleven wij het zo? Zou het niet moeten omdraaien? Onze vaderen spraken wel over een continue schepping. Wat bedoelden ze ermee? Ze bedoelden die almachtige, duizelingwekkende kracht van de schepping. Dat God spreekt en het is er. Die is niet alleen 6000 jaar geleden er geweest. Maar die is er ook nu. En daarom zit jij hier. En daarom kun je mij begrijpen. Daarom kun je lezen. En daarom gaat je hartslag. Dat is niet automatisch. Dat is niet een machinetje wat wel blijft lopen. Nee, dat is de schepperskracht van God op dit moment. Zo actief is God. God is niet een God die de dingen zo een beetje op zijn beloop laat. Maar hij is continu bezig met zijn schepperskracht om jouw leven in stand te houden. Als God dat 1 minuut niet doet, dan sterf je niet alleen. Maar dan ben je er gewoon niet meer. He, zoals God alles uit niets heeft geschapen, dan val je terug in het niets. U kunt God vergeten. Ik kan God ook vergeten. Dagen. En hij vergeet mij niet. Hij denkt van minuut tot minuut aan mij. En hij blijft aan mij denken. Ook al doe ik hem zoveel verdriet. Ook al. We zongen vanmorgen voor de dienst. Dat we God misdadig bejegenen. Misdaden jegens God. En God blijft maar geven, geven, zorgen, denken, denken. En daarmee roept hij je. Doet hij niet zomaar. Maar daarmee zegt hij, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart, wees opmerkzaam. De goede tierenheden van de Heere, die leiden je tot bekering. Ik volgde ook de dienst hiervoor, hè, van dominee Egas. Dan zongen we Psalm 32 vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Dus je moet een paard zijn. Wat weer streeft tegen die roeping van God. Dat die goede tierenheden van de Heer je niet tot bekering leiden. En de goedheid van God doen opmerken. En je tot de belijdenis brengen. De hele wereld is van de almachtige kracht van God vervuld. Dan zijn er geen gewone dingen meer. En is alles bijzonder. En is het leven een en al reden tot verwondering. Wie is een God als gij? Zo groot van macht en zo groot van heerschappij. Gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Dan zie je God aanwezig in de hele schepping. Ik was onlangs bezig in onze tuin om de kastanjes en de bladeren onder die kastanjeboom vandaan te halen. Een beetje voor de winter alles schoon te maken. En die kastanjes, als je daar dan weer stilstaat, dat zijn de vruchten van de kastanjeboom. Dus die kastanjeboom is een gevende boom. Die geeft en die geeft de ene kastanje naar de andere. Honderden kastanjes. En die eikenbodem, identito. En die wolken die in de lucht zweven, die zitten vol water om te geven en te geven, water te geven. En die sloten die ik vanmorgen zag, toen ik hier naartoe reed, die doordrenken de akkers en de weilanden, die geven en die geven. En dat moederlichaam. Je kunt de grootste feminist zijn, hè, maar dat hele moederlichaam maakt zich klaar voor zwangerschap en dat geeft en dat geeft en dat geeft geboorte en dat geeft voeding en dat geeft opvoeding. Een gevend bestaan. En dat wijst allemaal naar de schepper. Het zijn allemaal sporen van onze God. Onze God is een gevende God. Hij is een gulle gever. Hij overlaat je dag aan dag met zijn goede gaven. En als je overladen wordt. Die wagens die vroeger het hooi ophaalden hier. Als die overladen worden met hooi. Ja, dan breekt zo'n as. Dan breek je eronder toch. En dan zeg je: Heere, het zijn de goede tierenheden van u die niet vernield, dat ik niet vernield ben. En dat de barmhartigheden van u elke morgen nieuw zijn. Niet alleen aan het begin van mijn leven, maar elke morgen weer nieuw. Een wonder. Zoals wij dat noemen, abnormaal. In de tijd van Elisa. De tijd van het Oude Testament. Maar het brengt ons tot de overweging dat dat hele leven een en al wonder is. Dat we die schepper zouden bewonderen. Tweede label was: een wonder is een sacrament. U weet wat een sacrament is. Vanmorgen keken we nog even naar het sacrament van de heilige doop. En we hebben het sacrament van het heilige avondmaal. Hè? Dan is de zichtbare, dan is de onzichtbare God op een zichtbare manier aanwezig. Dat is eigenlijk een sacrament. Die druppels water van de heilige doop. Dat is de aanwezigheid van God. Wanneer we door de heilige geest die doop. Of dat brood en wijn van het avondmaal ontvangen en verstaan. Is dat een kus van God. Dan raakt de hemel de aarde in dat sacrament. Nou, die wonderen die de Heer doet. Waarom doet de Heer soms wonderen? Waarom ging die bijl hier drijven? Nou, dat is een sacrament. Je zou een sacrament ook kunnen zeggen, dat is een uitroepteken. En wat is een uitroepteken? Uitroepteken staat achter een zin. Hè? Uitroepteken heeft geen zin als er geen zin aan vooraf gaat. Als je een hele bladzijde vol met uitroeptekens plaatst, dan heeft dat geen zin. Dat heeft geen betekenis. Maar als er een zin aan vooraf gaat, en je plaatst erachter een uitroepteken, dan krijgt die zin extra onderstreping. Die je nodig hebt. Nou, zo geeft de Heer sacramenten. Zo zou je kunnen zeggen dat wonder van die drijvende bijl, dat is een eenmalig sacrament om voor alle tijden, ook voor 2024, ons ervan te verzekeren dat de Heer gaat over gereedschap. Dus als je het kwijt bent, of als je het niet weet aan te schaffen, je kunt niet betalen en je hebt het nodig, dan is het helemaal niet vreemd, hoef je helemaal niet voor te schamen om de Heer te bidden: Heer, wilt u voor dat gereedschap zorgen? Dan denk je wel eens een beetje te plat. En dat is bijna oneerbiedig als je voor die simpele, tastbare gereedschappen, als je daar God voor nodig zou hebben. Maar hoef je helemaal niet voor te schamen. Dit is een eenmalig sacrament om je ervan te verzekeren dat God zich er echt wel mee bemoeit. Als je poes ziek is en je dochtertje zegt, mama, mag ik voor de poes bidden? Dan zeg je gul en gretig. Ja, natuurlijk, kind. Die poes, daar denkt de Heer ook aan. Met zijn hele hart, niet zomaar even in het voorbijgaan en uit gewoonte, nee. Met zijn hart denkt God ook aan die poes. Dan mag jij bidden, dat die poes weer beter wordt. Of dat die in ieder geval in de handen van God is. Al heeft hij dan geen ziel, althans geen ziel zoals een mens. He, wonderen die zijn uitroeptekens, zijn sacramenten om het evangelie te bevestigen. Dat betekent dus ook iets als jij wonderen meemaakt. Misschien maak je wel eens iets heel bijzonders mee. Misschien heb je wel eens iets heel bijzonders meegemaakt. Wonderbaarlijke genezing of uitredding of gebedsverhoring. En dat je heel diep van overtuigd bent, ja, dit is niet van mensen, maar dit is van God. Nou, waarom is dat gebeurd? Waarom deed God jou dat wonder ontvangen en beleven? Nou, wat denk je? Als het een uitroepteken is achter het evangelie, dan is het dus bedoeld om dat evangelie te onderstrepen. Wonderen zijn geen doel in zichzelf. Maar wonderen zijn een uitroepteken achter het evangelie van de Heer Jezus Christus. En daarom bedoelen wonderen heen te wijzen naar de Heer Jezus Christus. Naar Hem wiens naam wonderlijk is. Wiens wezen een en al wonderlijk is. En waarin alle wonderen samenkomen. En ben je bij Hem uitgekomen? Met die bijzondere dingen in je leven. Wat God wilde doen boven jouw bidden. En wat God heeft gedaan boven wat jij kon bedenken. Zijn naam is wonderlijk. Nou, wat is de naam van de Heer Jezus? Hij heeft wel honderden namen in de Bijbel. En honderden functies die allemaal iets tot uitdrukking brengen wie de Heer Jezus Christus is. Ik zei al, vanmiddag zat ik hier in de kerk, ging het over Jozef. Die kwam bij die bakker en die schenker en heeft hen eerlijk verteld wat hun toekomst zou zijn. En die schenker kon die vertellen, jij wordt straks bevrijd. Hè, de farao, die geeft jou je vrijheid terug. En Jozef die dacht, dit is het moment. En die zei, schenker, wil jij aan mij denken en een goed woordje doen voor mij bij de farao? En de schenker die zei, natuurlijk wil ik dat. Maar hij vergaat het gewoon helemaal. Zo vergeetachtig. En vergeetachtigheid is natuurlijk iets van, ja, uiteindelijk betekende Jozef niet zoveel voor hem. Uiteindelijk had hij Jozef niet van harte lief. Maar hoe is dat met die andere die gevraagd heeft om de voorspraak in dat koninkrijk van God? Dat denk ik aan die moordenaar aan het kruis, hè, die vroeg aan Jezus, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En deze voorspraak, die is het niet vergeten. Die heeft hem beloofd en verzekerd, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik zei net dat God als een schepper aan je denkt, hè. Maar in het Koninkrijk der Hemelen mag je ook zeggen dat die voorbidder aan jou denkt. Dat je een plaats hebt in zijn hart. Dat hij zegt, ik zal u nooit vergeten. Ik zal jouw helper zijn. Als jij niet weet te bidden gelijk het behoort. Als jij op de verkeerde manier bidt en om de verkeerde dingen vraagt. Als jij helemaal biddeloos bent. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof op de bodem van je ziel zal voortgaan en in stand zal blijven. En ik zal nooit laten varen het werk dat mijn hand begon. Dat is deze voorbidder. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Schoon ik arm ben en ellendig, verstoten, beproefd, schijnbaar vergeten. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt hij aan mij bestendig ook in zijn hemelse paleis. Dat is niet, dat betekent niet dat hij zijn gezindheid heeft achtergelaten. Dat hij minder ontferming heeft dan toen hij op de aarde was. Nee, die innerlijke ontferming van de Heer Jezus. Die hartelijke bede voor Petrus. De Satan heeft u zeer begeerd en ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat doet hij vandaag. Hij leeft om altijd te bidden. Is dat geen evangelie? En dat is nog maar één van de tientallen en honderden namen en functies van de Heer Jezus Christus. Hè. Ik mag dat nog een klein beetje uitbreiden en een beetje uitdiepen. Dat als we denken aan de schepping. Hè, als we denken aan de dieren waar we het zo even over hadden. Als we denken aan de regen die valt en de regenboog die je soms ziet, waar denk je dan aan? Denk je toch aan dat verbond wat God sloot met Noach? Eerst dat offer wat Noach bracht, prediking van Christus. En toen dat verbond wat God sloot met Noach en met onze bijen, alle dieren inclusief, zomer en winter, dag en nacht, zullen voortgaan. Al die aardse gaven zijn verworven door Christus. Als je zo morgen naar de supermarkt gaat en je haalt een brood. En je denkt, hé, dat brood is vandaag niet zo duur, laat ik maar een extra brood meenemen. Dan moet je realiseren, dat brood kost niet 3 euro zoveel. Maar dat brood, dat kost het offer van Jezus. De prijs van zijn bloed. Nou, verwonder je dat niet? Dat hij elke dag weer te eten geeft en elke dag weer te drinken geeft. En dat alle dingen in jouw leven moeten medewerken ten goede. Zat Jozef daarom niet in de gevangenis? En werd hij daarom niet verdacht gemaakt? Ik denk aan vraag 1 van ons Heidelbergse catechismus. Elk ding dient mijn zaligheid. Elk ding dient mijn zaligheid. Ik ben bijvoorbeeld niet geduldig. En de Heer die leert het mij. Kun je niet uit een studieboek leren? Een hele beste coach die leert je ook niet hoe je geduldig moet zijn. Maar de Heer die neemt je op de school van de beproeving. En daar alleen leer je onder de adem van de Heilige Geest om geduldig te zijn. En kinderlijk te vertrouwen dat alle dingen in de handen van Hem zijn. En dat Hij alle dingen laat medewerken ten goede. En dat je tevreden bent met de tijd van Hem. Leer mij volgen zonder vragen. Je hebt misschien zoveel vragen in dat volgen van Hem. Maar als je dan eindelijk mag zeggen, leer mij volgen, zonder enige vraag, zonder enig voorbehoud. Hij is machtig om ons te herscheppen. En hij doet dat, van dag tot dag. En die wonderen, die wonderen die je misschien zelfs niet eens meemaakt, maar die wonderen die in de Bijbel staan, die zijn een uitroepteken. Achter dat evangelie van de Heer Jezus Christus. Je kunt er wel eens over inzitten. Hè? Als ik nou een waar gelovige ben, moet ik dan wonderen meemaken? Zegt de Heer Jezus niet, als je nou een echt geloof hebt, dan zeg je tegen die berg, wordt opgenomen en in de zee geworpen. Ja, je denkt, ja, maar ik maak helemaal geen wonderen mee. En die bergen die blijven gewoon staan. Heb ik dan geen waar geloof? Nou, dat is het. Dat is belangrijk om ons te realiseren. Hè? Dat er kunnen mensen zijn met heel veel wonderen die geen waar geloof hebben. Judas, die heeft wonderen gedaan. Die kan op de jongste dag zeggen, heb ik het niet in uw naam gepreekt? Heb ik niet in uw naam wonderen gedaan? Mensen beter gemaakt? Zelfs duivelen uitgeworpen? Niet om eigen gezag, Niet in de kracht van de duivel, maar in de naam van Jezus. En Jezus zegt, wie ben je eigenlijk? Je hebt geen relatie met mij. Ik zeg wel vriend, maar jij hebt je van mij afgekeerd en jij hebt je hart voor mij gesloten. Dus je kunt wonder hebben zonder waar geloof. Het is andersom ook waar. Je kunt een waar geloof hebben zonder dat je mirakelen in je leven meemaakt. De Heer zegt, ik geef een tastbaar bewijs van mijn aanwezigheid. Dat is die heilige doop. Ik geef een tastbaar bewijs van mijn aanwezigheid. Dat is brood en wijn in het heilige avondmaal. En dan krijg je heimwee, toch? Dan krijg je verlangen. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Hij raakt mij zichtbaar aan. En door de Heilige Geest ontvang ik niet alleen brood en ontvang ik niet alleen wijn, maar ontvang ik de Heer Jezus Christus. In de tekenen van brood en wijn. Ik mag zeggen, Heere, ik dank u dat u er bent. En dat u een hart hebt voor mij en dat u van mij afweet en dat u zoveel moeite doet om uw evangelie nog eens een keertje te bevestigen. Dat mijn ganse leven in uw hand is. En dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen. Dus komt de klok, kijk, zie ik dat het tijd is. Dus dat derde label, dat zullen we erbij laten. Maar mogen die eerste twee labels, hè, dat de hele schepping een wonder is. En dat de herschepping vol is van hem wiens naam wonderlijk is. Opdat dat in ons leven mag overblijven. Hij is het waard te ontvangen, de lof en de eer en de aanbidding tot in aller eeuwen eeuwigheid. Amen. Zullen we samen zingen, Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. 40, het derde vers. zullen we danken en bidden. Laat die verwondering en bewondering van uw wonderlijke naam overblijven, dat wij tot onze knieën wel mogen wandelen in het wonder van de schepping, die in die zin altijd maar doorgaat en altijd doorduurt in het wonder van de herschepping. Een zaligmaker die ons nooit zal vergeten. Een zaligmaker die doet wat bij mensen onmogelijk is. Die een ongeduldige het geduld weet te leren. Die een hoogmoedig mens nederig van hart maakt. Die de dood heeft gedood en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Wat bent u een goede God. Wat bent u een gulle gever. Wat bent u een overvloedige fontein van alle goed voor lichaam en ziel. Opdat wij eeuwig niet uit verwonderd raken. Mogen we ons daarin oefenen, elke dag van deze week, om uw wonderen te zien, uw naam te erkennen. Vergeef het onze, zegen het uwe, omwille van hem, wiens naam een en al wonderlijk is, Jezus Christus. Amen. Zullen wij tot slot zingen Psalm 107, vers 11. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen. 107, het 11e vers. verheft uw harten tot God en ontvangt in zijn naam zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jou allen. Amen.